Gemeente, een enkele mededeling. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond 19:45 is er weer een avond met de jongvolwassenen. En de biddagcollecte in de afgelopen week heeft opgebracht 12.678 euro. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 147ste psalm, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen het woord des Heren bij het Johannesevangelie, hoofdstuk 18. En we lezen daarvan de verse 28 tot het eind. Johannes 18, de verse 28 tot het eind van het hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we uit de 82e psalm, het 3e vers. Maar ach, hier is het recht vergeten. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg en zij gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat ze het paascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hem uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld zou worden dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet zou zijn overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik aan de waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het paascha een loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen alle wederom zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar.
Thank you.
gebed om de Heere om zijn onmisbare zegen te bidden. Getrouwe en genadige God, als wij van u weer deze zondag ontvangen, de dag waarop wij ons ook mogen zetten onder de verkondiging van uw heilige evangelie, de dag waarop wij als gemeente mogen samenkomen in de plaats van het gebed ook, dan willen wij u ootmoedig en allereerst ook hartelijk danken voor het feit dat u ons dit geeft en dat u ons een week lang weer gedragen en gespaard hebt. Dat was niet verdiend, Heere. Daar hebben wij het ook niet naar gemaakt. Er was ook geen enkele dag in ons leven, ook in de afgelopen week niet, waarvan wij konden zeggen, die hebben we ontvangen omdat wij die verdiend hadden. Het is altijd weer en nooit anders is het geweest en zal het ook nooit anders zijn dan uw goedheid, uw zorg, uw goede tierenheid die gij over uw schepselen uitstrekt en dat ondanks al hun zonden en afwijkingen. En laat dat dan ook maar tegelijkertijd vanmorgen voor ons alle reden tot oprechte verootmoediging mogen zijn. Want nu krijgen we er weer een nieuwe zegen bij. Uw dag en de verkondiging van uw woord op deze dag en de prediking van het heilig evangelie, de boodschap omtrent de Heere Jezus Christus en dan nog wel de boodschap omtrent de lijdende en de stervende zaligmaker, de borg voor zijn kerk. Heere, en als we dan inderdaad deze nieuwe zegen en weldaad erbij ontvangen, dan past het ons inderdaad wel om in alle ootmoedigheid voor u te buigen, u onze schuld te belijden, u ootmoedig om vergiffenis te vragen en u te bidden dat u de boodschap die u laat verkondigen toch ook nog wilt doen doordringen in onze harten. Heren, want bij alles wat we al ontvangen hebben en ook in deze kerkdienst ontvangen, er is toch nog een zaak die we erbij nodig hebben. We hebben uw woord, we krijgen de verkondiging daarvan en die boodschap die mag met ernst worden gebracht en die mag welmenend worden gebracht en dat hebt u zelf allemaal zo voorgeschreven. Maar Heere, u weet hoe het met onze harten is. Van nature helemaal op slot. En er dringt van uw woord en van uw genadeboodschap niets naar binnen. Een hart moet opengemaakt worden, Heere, ontsloten worden. U weet ook hoe het met ons verstand is. Van nature verduisterd. En we hebben geen licht. U weet ook hoe het met onze wil is. Die is dwars. Die is afkerig, die wil van u niet weten. Die wil misschien nog wel wat reformatie, die wil misschien ook nog wel wat gewilligheid betonen om uiterlijk in uw wegen te gaan, godsdienstig te zijn, maar voor uzelf en voor uw heilige wet en voor uw genade is geen plaats. Heren, en aangezien het er dan zo bij ons van binnen uitziet, in ieder geval bij de natuurlijke mens, is het zo dringend nodig dat u bij alles wat u al gegeven hebt en nog geeft, ook nog zult willen geven de krachtige, de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Die verlicht ons verstand, die buigt onze wil, die ontsluit ons hart. Heren, wilt u die geest dan krachtig en heerlijk onder ons laten werken? Niet alleen voor de eerste keer, zodat er zondaren tot bekering komen en mensen in Sion geboren worden, maar ook bij vernieuwing, heren, want dat werk van uw Heilige Geest blijft onmisbaar. Het kan niet zo zijn dat als we dat een keer ontvangen hebben, dat we dat dan voor eens en voor al hebben ontvangen en bezitten en dat we de rest zelf wel kunnen doen. Er zal in ons leven nooit een moment aanbreken dat we iets zelf kunnen doen. En ook voor de verdere leiding en de verdere ontwikkeling van het geestelijke leven dat u in de wedergeboorte gewerkt hebt, blijft het werk van de Heilige Geest noodzakelijk. Blijft het, want anders hebben we geen zicht op die zaligmaker. Anders zullen we hem niet kennen. Anders zullen we ook niet vervolgen hem te kennen. Anders zal er nooit kunnen zijn een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus en van zijn zaligmakerswerk. En daarom mogen wij u ook bidden, Heere, voor hen die geen vreemdelingen van genade zijn, dat u verder wilt werken en dat u ook hen uw Heilige Geest in rijke mate zoudt willen geven. Heere, dat is de hoofdzaak. En dat is het voornaamste waarom wij in deze ogenblikken tot u komen. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Maar mogen we dan hiernaast u de Heere ook nog onze andere noden en begeerten bekendmaken? Wat u gedenken wilt aan hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn. Ook al hebben we vanmorgen geen namen van de preekstoel genoemd. Maar u weet toch wel waar bijzondere zorgen zijn en waar een bijzondere behoefte is om ondersteuning van u de Heere te ontvangen en kracht en gewilligheid om achter u aan te komen. Heere, schenk die dingen. Schenk ze daar waar ze niet gemist kunnen worden. Opdat ook in de weg van tegenspoed en moeite het ondervonden mag worden dat gij nabij zijt, de ziel die tot u zucht en troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Wees u met de verkondiging van uw woord allerwege, Heere. Laat dat woord niet ledig tot u wederkeren. U hebt beloofd dat het ook niet zal gebeuren. Maar laat het dan doen, al wat u behaagt. En laat het mogen zijn, Heere, dat het inderdaad u zal behagen op deze dag om uw rijk heerlijk uit te breiden en nog vele harten te openen en mensen uit de macht van zonde en duivel los te maken om ze te brengen onder de heerschappij van de Heere Jezus Christus. Lesterk uw knechten die gij tot die arbeid roept en geef dat zij in de uitoefening van hun ambt zich ook gedragen mogen weten door uw genadekracht. Maak ze bekwaam. En geef ze ook eerlijkheid en bewogenheid. En laat zo uw woord zijn werk mogen doen, Heere. U hebt dat woord toch gegeven als een middel waardoor ge uw kerk bouwt, waardoor ge uw gemeente vergadert, uw woord toegepast en geheiligd door de Heilige Geest. Laat het dan geschieden over de ganse aarde. Ook daar waar uw woord misschien nog niet eens bekend is, laat het er ook bekend mogen worden. Ook daar waar uw woord bekend geweest is, maar waar het verdrongen is, laat het er weer terug mogen komen. Ook daar waar uw woord door valse godsdiensten overheerst wordt, laat daar dat woord van u toch ook mogen klinken en gehoord en geloofd worden. Heere, wilt gij in alle noden voorzien? Maar wilt gij ook onze zonden vergeven? Alles wat er in ons leven is, dat ons aanklaagt, dat ons schuldig stelt, dat ons onwaardig maakt en onrein en ongeschikt en verwerpelijk, wilt u dat wegnemen? Ons ervan verlossen? Er is toch een middel waardoor u dat kunt doen, Heere. Het bloed van Jezus Christus, dat reinigt toch van alle zonden. Wij passen dat op ons eigen leven niet toe, Heere. Maar gij, o Heilige Geest, neemt het toch uit de volheid van Christus. En gij hebt toch ook de bevoegdheid om toe te passen wat Christus heeft verworven. En ook de kracht van zijn bloed te doen ervaren in de bewuste wetenschap van de vergeving van zonden. Heere, hoor ons dan, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 38e psalm, het tweede vers. Want uw pijlen doen mij dragen bittere plagen. Het zevende, mijn ontstoken ingewanden doen mij branden. Het achtste, uitgeteerd door al mijn klachten, zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. En het twaalfde, zij die mijn dood bejagen, leggen lagen. Dus 2, 7, 8 en 12 van Psalm 38.
Thank you.
Gemeente, ik kom vanmorgen eerst nog weer even terug op de derde lijdensaankondiging van de Heer Jezus, toen hij zijn discipelen bekendmaakte al wat er met hem zou gaan gebeuren. En in die derde lijdensaankondiging die we in Markus 10 vonden, gaat de Heer Jezus nogal op de verschillende details van de lijdensweg in. We hebben er met elkaar al een aantal overdacht. Ik lees u nog even hoe die lijdensaankondiging luidde in vers 33 van Markus 10. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En die drie aspecten van de lijdensweg hebben we in de voorafgaande zondagen met elkaar overdacht. En dan vervolgt hij door nog drie dingen te zeggen, nog vier eigenlijk, wat de lijdensweg betreft. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem dolden. En dan sluit hij deze aankondiging af met de aankondiging dat hij ook weer zal opstaan. We zijn dus nu toegekomen aan wat we in vers 34 vinden, bij die drie woorden die hij gebruikt: bespotten, geeselen en bespuwen. Nou, de bespotting heeft heel wat keren plaatsgevonden. Voor het Sanhedrin en voor Herodes. En ook nog een keer heel nadrukkelijk voor Pilatus. En die bespuwing viel dan tegelijk met die bespotting samen. Zowel voor het Sanhedrin als voor Pilatus. Ze hebben hem toen bespot en tegelijkertijd bespuwd. Maar die bespotting en bespuwing voor Pilatus vond plaats na de geeseling. En vandaar dat ik vanmorgen met u wil nagaan denken over wat het woord van God ons bedoelt te zeggen als ons verteld wordt dat Jezus op de lijdensweg ook gegeeseld is. Om dan de bespotting en de bespuwing te reserveren voor volgende week, zo de Heere wil. De tekst vindt u concreet in het eerste vers van Johannes 19. Johannes 19, vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En we kunnen de vraag wel stellen, moest dat dan ook nog? Was het zonder die geeseling ook niet genoeg? Is door deze geeseling, en we zullen zien dat dat een uitermate wreed gebeuren is geweest, is door die geeseling het lijden van de Heere Jezus toch niet onnodig verzwaard? Was het eigenlijk wel nodig? Moest dat echt ook erbij komen? Gemeente, laten wij niet denken dat het lijden van de Heere Jezus onnodig zwaar geweest is. En dat er in alles wat hij in zijn lichaam en in zijn geest heeft moeten ondergaan, en waar hij onder heeft moeten buigen, dat er in al datgene iets geweest is wat er eigenlijk wel uit gemist had kunnen worden. Nee, Jezus heeft niets te veel gedragen en moeten verdragen. Wat Jezus te dragen had, dat was niet meer dan wat wij hebben verdiend. Al onze zonden en al onze vervloeking en de straf daarop moest op hem neerkomen. Anders zou er voor geen mens echt verlossing zijn geweest. En opnieuw worden we er dus mee geconfronteerd dat zonde ontzaglijk is. Ontzaglijk ernstig. Kijkt u maar vanmorgen mee naar de gegeeselde Jezus. Pilatus heeft Jezus zaak onderzocht, we lazen daarvan. In andere evangeliën komen er nog andere aspecten aan de orde die Johannes niet meer noemt. En Pilatus is tot de conclusie gekomen Hij heeft het ook een paar maal wel tegen het volk gezegd. Ik vind geen schuld in deze mens. Alles wat u zegt en alles wat u tegen hem inbrengt, is wat mij betreft, en ik oordeel, probeer te oordelen objectief, als een rechter betaamd te doen, alles wat u tegen hem inbrengt en waarvan u hem beschuldigt, dat heeft volgens mij geen enkele rechtsgrond. En er zit voor mij niet anders op dan Jezus los te laten. Nou, als hij dat zegt, dan ontmoet dat natuurlijk het nodige verzet. En dan gaat hij schipperen. Dan gaat hij naar een compromis zoeken, deze rechter. Dan wil hij toch zijn eigen geweten geen geweld aandoen. En aan de andere kant wil hij de Joden niet dwarszitten. Dat zou hem ook wel eens grote schade kunnen opleveren. Vandaar die poging om er wat tussendoor te zeilen. En zowel naar de ene als naar de andere kant een beetje recht te doen. En hij stelt dan aan de Joden voor, maar daar heeft hij geen enkele grond voor, om Jezus te kastijden, zo zegt hij dan, en hem dan los te laten. Dan heeft hij toch een behoorlijke straf te pakken. Maar uiteindelijk komt hij dan toch weer vrij. Dan kan Pilatus gerust zijn in zijn geweten en 's avonds rustig naar bed gaan. En dan hebben de Joden toch in zekere zin hun zin gekregen, want dan heeft Jezus toch een flinke kastijding gehad. Maar daar zijn de Joden niet van gediend. Dat is voor hen niet genoeg. Toen heeft Pilatus naar het middel gegrepen om Jezus vrij te krijgen, langs een wat meer diplomatieke weg. En hij stelt hem op een tweetal samen met Barabbas, in de hoop dat de Joden dan tot de realisering komen, ja, maar dan kunnen we toch beter Jezus vrijlaten. Een moordenaar vrijlaten, terwijl Jezus niemand ooit kwaad gedaan heeft, maar integendeel altijd gezegend heeft. Hij hoopt dat het gezond verstand bij de Joden dan weer terug zal keren. Maar die poging mislukt ook. En dan zal Pilatus het nog één keer proberen. Dan grijpt hij weer naar het middel van die kastijding. Zo wordt het hier dan genoemd, maar het is de geesteling, die is bedoeld. En hij zal door middel van die geesteling Jezus straffen, om hem dan als een gegeeselde aan het volk voor te stellen, in de hoop dat zij dan bloed voor hun hart krijgen, als ze hem zo toegetakeld zien, en dat ze dan zullen zeggen, nou laat het nou verder ook maar rusten. In de hoop dat ze medelijden met hem zullen krijgen. En zo komt hij er dan toe om deze straf toe te dienen. Dat is puur onrecht van zijn kant. Helemaal niet nodig. En toch moest het gebeuren. En willen we dat laatste begrijpen, gemeente? Ik bedoel nog niet direct wat is de vrucht hiervan, dat komt later. Maar willen we begrijpen dat het moest gebeuren, moeten u en ik goed beseffen dat deze straf, deze Romeinse straf, die op een Romeinse manier wordt uitgeoefend, dat wil zeggen heel breed, plaatsvindt op Joodse bodem, waar de Joodse wet geldt. En wat betekent dat dan? Wel dat degene die dit zien, dat Jezus gegeeseld wordt, daar alleen maar een uitleg aan kunnen geven overeenkomstig wat de Heere geopenbaard heeft in zijn woord aan Israël. Want Joden kenden weliswaar deze geeseling, deze vorm van straffen niet, maar ze kenden wel zoiets. En op wie en wanneer werd die Joodse straf dan toegepast? Ik verwijs u allereerst naar het 25e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Daar leest u er het een en ander over. En dan gaat het in dat stukje wetgeving over twee ruziënde partijen. Mensen die een oneenigheid hebben, en dat is maar niet zo, een oneenigheid, maar dat loopt nogal hoog op. En ze kunnen er echt niet uitkomen. Ze blijven ruzie houden. En tenslotte moeten ze de zaak maar voorleggen aan de rechter. En die zal dan uitspraak doen. En als de rechter de zaak onderzocht heeft, dan wijst hij de schuldige en de onschuldige aan. En de schuldige, de ongerechte, zoals die genoemd wordt, de onrechtvaardige, wordt dan door de rechter veroordeeld tot het ondergaan van een bepaalde lijfstraf. Hij krijgt stokslagen op het ondereind van zijn rug. En overeenkomstig de ernst van het misdrijf wordt het aantal slagen dat hem gegeven zal worden bepaald. Maar het mochten er volgens de Heere nooit meer dan 40 zijn. Nooit meer dan 40. Vandaar dat je onder de Joden de gewoonte gekregen hebt om bij het tellen bij 39 te stoppen. Want je kunt je vertellen en dan ga je misschien net over de 40 heen. Dus dan krijg je, en die uitdrukking is een staande uitdrukking geworden. Paulus gebruikt hem ook. Ik heb de 40 min 1 zoveel keren ontvangen. Stokslagen dus. Voor mensen die door de rechter schuldig zijn verklaard aan een of ander misdrijf. En zo moet dat gebeuren volgens Gods heilige wet. En slaat u met mij vervolgens op het boek Spreuken. Daar komen we de roede namelijk ook een flink aantal keren tegen. En daar wordt meer dan eens gesproken over het gebruik van de roede, de stok, die bedoeld is om inderdaad mee te slaan. En wanneer moet die roede gebruikt worden? Kijkt u in Spreuken 23, vers 13 en 14. Weer de tucht van de jongen niet. Als ge hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Het hoofdstuk daarvoor, 22, vers 15. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Dat wil dus zeggen dat de Heere geen enkel bezwaar heeft. Geen enkel bezwaar heeft tegen een pedagogische tik. En de Heere gaat zelfs nog wel verder in het aan Israël voorschrijven hoe de tucht moet worden geoefend, ook over kinderen, met name weerbarstige kinderen. En hij zegt ook nog dat het heil van zo'n kind ermee gemoeid kan wezen als de roede is flink gehanteerd wordt. Hetzelfde Bijbelboek zegt ook dat de roede voor de rug van de zotten is. Spreuken 26, derde vers. Een zweep is voor het paard, een toom voor de ezel en een roede voor de rug der zotten. En dan nog één citaat uit hetzelfde boek Spreuken. Hoofdstuk 10, vers 3. De Heere laat de ziel van de rechtvaardige niet hongeren, maar... Nee, vers 13. Spreuken 10, vers 13. In de lippen des verstandigen wordt de wijsheid gevonden, maar op de rug van de verstandeloze de roede. Zotten, dwazen moeten toch een keer van hun dwaasheid genezen worden, of niet? Die kun je toch zo niet in hun dwaasheid voort laten leven. Om altijd maar dwaas te laten blijven. Je moet er toch een poging voor wagen in ieder geval, om ze een klein beetje tot reden te brengen. Gemeente, tegen deze achtergrond, en dit is de achtergrond waarin het volk van Israël leefde en waar... Tegen welke achtergrond de Heer Jezus was opgevoed en grootgebracht en geleefd heeft. Met deze goddelijke bepalingen in de Heilige Schrift. En vergeet u nooit dat de Heer Jezus de Joden duidelijk gezegd heeft: onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Tegen deze oudtestamentische achtergrond moeten we de geesteling van de Heer Jezus allereerst zien. Hij wordt geslagen. Ik heb het toch niet over de methode, maar alleen over het feit. Hij wordt geslagen. Alsof hij een onrechtvaardige is. De rechter gebiedt, nadat hij zijn zaak onderzocht heeft, dat hij geslagen moet worden. Zoals een rechter dat behoorde te doen als hij een twistzaak had uitgezocht en als hij de schuldige had aangewezen. Hij wordt geslagen. Alsof hij een onhandelbare zoon is, die naar vermaningen niet luisteren wil, voor aan wie woorden niet besteed zijn, maar die op een hardere manier met de roede dus in aanraking moet komen, omdat hij niet voor reden vatbaar is. Hij wordt geslagen alsof hij een zot is, in wiens hart de dwaasheid huist. Dwaasheid die eruit geslagen moet worden. Zo wordt Jezus behandeld. Als een onrechtvaardige. Maar is hij dat dan? Is hij zo'n schuldige en zo'n ongerechte? Als een weerbarstige zoon. Maar is hij dat dan? Als een zot. Is hij dat? Pilatus heeft gezegd: niet één keer, maar meer dan een keer. Ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. En toch zegt hij: hij moet geslagen worden. Deze zoon van God, die nooit één verkeerd ding gedaan heeft, die nooit één verkeerd woord gesproken heeft, die nooit één verkeerde gedachte zelfs maar gedacht heeft, wordt als een onhandelbare en weerbarstige jongen geslagen. Altijd leefde hij volkomen in overeenstemming met de wil van God en toch geslagen. Altijd was zijn mond vervuld van wijsheid. Hij is, Spreuken 8, de opperste wijsheid. Altijd zijn zijn woorden wijze woorden geweest. En nooit is er maar een sporen van dwaasheid in zijn woorden, in zijn werken geweest. Alles wat hij deed getuigde van de hoogste wijsheid, gedragen ook nog door liefde tot God en zijn medemens. En wordt hij dan toch geslagen? Is dat recht? Gemeente, dat is enkel onrecht. Van de menselijke kant gezien wordt hier het recht verdraaid, krom gemaakt. Natuurlijk had dit nooit mogen gebeuren. Natuurlijk is dit één grote veroordeling van heel die rechtshandel. Dat is een fars geweest. Daar deugt niks van. Stel je voor, de opperste wijsheid slaan. Alsof hij de verpersoonlijkte dwaasheid is. En toch gebeurt het. En toch moest het gebeuren. Waarom moest het dan gebeuren? Dat had de Vader bepaald. De wetgever van het Oude Testament, die deze bepalingen in Spreuken en in Deuteronomium 25 had laten neerschrijven. En nou hoop ik dat u het al begrijpt, Want het is wat dat betreft altijd in de leiderstijd en in de leidersprediging dezelfde consequentie en dezelfde conclusie die we moeten trekken. Hij kwam in de plaats van mensen die dit wel hebben verdiend. Hij kwam in de plaats van mensen die, als hun zaak onderzocht wordt, wel schuldig moeten worden verklaard. Hij kwam in de plaats van mensen waarvan het heel duidelijk is dat ze zo weerbarstig zijn en zo dwars en zo verkeerd en zo onhandelbaar. En dat ze altijd maar weer bezig zijn Gods heilige geboden te vertreden en in ongehoorzaamheid voor te leven. Of ze dat nou gecamoufleerd of ongecamoufleerd doen. Maar hij komt in de plaats van mensen die inderdaad hardleers zijn en weerbarstig en die slaag hebben verdiend. En als we kijken wat voor volk het is waarvoor hij kwam en in wier plaats hij kwam staan, dan moet je ook deze consequentie trekken en ze dit etiket opplakken. Dat ze door de zonde verdwaasden zijn. En dat zijn ze ook. Dwaasheid is in ons hart gebonden. Tegen God ingaan, een goeddoend God. Wat kun je dat nou anders noemen dan dwaasheid? Het aanbod van genade afwijzen. Hoe kun je dat nou anders beschrijven dan als pure dwaasheid? De zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die op het hart klopt en die zegt, doe mij open, geef mij uw hart. Geen plaats geven, maar voortgaan en de verzenen tegen de prikkel slaan. Wat is dat dan anders dan dwaasheid? Sotternij. En als zodanig hebben de mensen in wie Jezus plaats kwam, allemaal driedubbel slaag verdiend. Vanwege hun schuld, vanwege hun weerbarstigheid en vanwege hun dwaasheid. En nou komt het er in u en mijn leven op aan, gemeente, dat we dat eerlijk gaan erkennen. Dat we slaag verdiend hebben. En ik zeg u er maar eerlijk bij, dat is in een tijd waarin een pak slaag, een gezond pak slaag, straks helemaal niet meer mag, best moeilijk. Om toch voor Gods aangezicht te erkennen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk, als hij straks zal zeggen over degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, brengt ze hier en slaat ze. Slaat ze voor mijn voeten dood. Dat de Heere recht heeft om met de roede te komen, gemeente. Dat is niet zo makkelijk in een tijd als de tijd waarin wij leven, waarin al dat soort kastijdingen en bestraffingen contrabanden zijn geworden. Maar ze blijven wel in Gods woord staan. En dat wil zeggen, de Heere zal ze toch toepassen. En we zullen er, als het op de beleving aankomt, en als het erop aankomt dat wij onze plaats voor God echt in alle oprechtheid leren innemen, het zal er dan op aankomen dat we gaan erkennen, Heere, ik ben die schuldige. En ik ben die weerbarstige. En ik ben die dwaas. En ik heb straf verdiend. En heeft die ontdekking u nu al eens in het stof gebracht? En heeft die ontdekking u al eens tot de Heere uitgedreven om ook in alle eerlijkheid tegen de Heere te zeggen, Heere, ik deug van geen kant. En alles wat u tegen mij aan te merken hebt, dat is rechtvaardig en ik kan geen enkele verontschuldiging vinden. Alles in mijn leven klaagt me aan en ik ben een verdorven schepsel. En waar je dat gaat ontdekken, gemeente, en waar we dat gaan toevallen, Waar we, om het met een Bijbelse uitdrukking te zeggen, waar we een welgevallen krijgen aan de bestraffingen van onze ongerechtigheid. Dat is een mond vol, zo'n uitdrukking. Begrijpt u hem? Een welgevallen krijgen, ergens in het boek Leviticus lees je dat. Een welgevallen krijgen in de bestraffingen om onze ongerechtigheid. Waar je God gaat billijken en gaat zeggen, Heer, u bent rechtvaardig. Als u beslaat ook. Waar je dat gaat leren, daar komt ook plaats voor dat andere regeltje. Ja, ik kost hem die slagen. Ik heb ze verdiend. Driedubbel verdiend. Ik ben Gods gramschap driedubbel waardig. Bent u het ermee eens? En hoe kun je daar dan van afkomen? Hoe kun je van die straf... Maar je kunt van de straf nooit afkomen als je niet eerst van de schuld afkomt. Hoe kun je van de schuld en van die weerbarstigheid en van die dwaasheid afkomen? Alleen als een ander je plaats inneemt. En dat gebeurt nou hier. Toen nam dan Pilatus Jezus en geeselde hem. En Pilatus heeft van deze dingen geen syllabe begrepen. Maar het is Gods bedoeling dat wij de dingen wel gaan verstaan en dat we ze gaan begrijpen, gemeente. Dat gebeurt hier. De Heer Jezus neemt de plaats van die mensen in die volgens de wet slaag hebben verdiend. De Zoon van God, de onschuldige, de opperste wijsheid. Hij geeft en hij doet het vrijwillig. Hij verzet zich niet. Hij geeft zijn rug aan degene die hem slaan. En straks ook zijn wangen aan degene die hem het haar uitplukken. En het is daarom ook niet alleen de geestelroe van Pilatus die hem treft. Maar hij ervaart het als zodanig dat de geeselroe van God hem treft. Dat God aan hem de zonden die zijn volk, zijn dwaze volk, zijn weerbarstige, schuldige volk heeft begaan. En hij wijkt niet achterwaarts. Hij vlucht niet weg. Als hij straks aan de geeselpaal gebonden wordt. En als hij zijn rug moet krommen, zodat de degene die de martelingen gaan toedienen er goed bij kunnen, dan leeft het in zijn ziel. Denk het u in de gemeente, als ze zijn rug gaan ontbloten en zijn blote rug, de huid op zijn blote rug, gespannen komt te staan, dan leeft het in zijn ziel en hij zegt het tegen God. Ik kom. Ik kom. Om uw wil te doen. Het gebeurt op Joodse bodem met deze Joodse exegese. Maar hij wordt toegediend, en dat geldt van nu van de geesteling, dat geldt ook van de kruisiging, maar hij wordt toegediend op een Romeinse manier. En die was onnoemelijk wreder dan de Joodse wijze. U merkt het al, als de Heere bepaalt dat ze nooit meer dan 40 slagen mogen geven en alleen maar op het andere eind van de rug, de plek waar je een mens niet kapot slaat, dan zit daar al een stukje barmhartigheid in. Niet meer dan 40 keer, je moet iemand niet doodslaan. Geen onnodige wreedheden, dat is de teneur van Israëls wetgeving. Straf, als die verdient is, goed. Maar niet bovenmatig. Maar daar hielden de Romeinen geen rekening mee. En vandaar dat de manier van de Romeinse geesteling ontzaggelijk veel wreder was. Hoe gebeurde het? Wel, om te beginnen, ze paste deze geesteling niet toe op Romeinse burgers. Daar is de geschiedenis van de apostel Paulus een bewijs van. Als je Romeins burger was, gebeurde dit nooit met je. Hoefde het nooit te gebeuren. Je hoefde je maar te beroepen op het feit dat je Romeins burger was. Oh, en dan werd dit nooit gedaan. Dit was voor een Romein te breed. Barbaren, onderworpen volkeren, daar kun je je gang mee gaan. Die hoeven niet ontzien te worden. En dan ontzagen ze ze ook niet. Vastgebonden met zijn armen aan een korte paal. Zodat degene die gegeeseld werd krom moest gaan staan. De kleren werden hem van de rug gehaald. En rechts en links stond iemand met een geeselriem. Een kort stukje hout met een aantal riemen eraan gebonden. Leren riemen. En daar gingen ze die rug mee bewerken. Niet vriendelijk natuurlijk, maar zo fel mogelijk. Om het nog erger te maken hadden ze in die leren riemen stukjes metaal of knopen gevlochten. Stelt u het zich maar voor. En op bevel van een ander die toezicht hield, werden dan van links en rechts om de beurt slagen op die rug van de gegeeselde aangebracht. De huid knapte open. Het vlees werd eruit weggeslagen. Soms kwamen de botten bloot te liggen. Wat de dichter van Psalm 129 figuurlijk zegt, dat is bij de Heere Jezus letterlijk gebeurd. Ploegers hebben mijn rug geploegd. Alsof de ploeg er overheen ging. En zo is het gebeurd voor het eerst dat Jezus bloed door mensen is uitgedreven. Alsof hij een barbaar was. Voor wie er in de wet niet eens meer bescherming is. De apostel Paulus kwam er nog beter af dan hij. Maar ook dit moest hij ondergaan. Waarom? Waarom? Vraag het maar weer waarom. En de woorden Gods geven er een antwoord op. Omdat er, gemeente, zonder bloedstorting geen vergeving is. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat is de regel van de wet. Er is vergeving. Oh, zeker, er is veel vergeving bij de Heer. En de Heer is gaarne vergevend. Maar hij moet een rechtsgrond hebben op grond waarvan hij het doen kan. Vergeving is niet door de vingers zien. Vergeving is niet net doen alsof het niet bestaat. Maar vergeving kan er zijn, zal er zijn, als er vergelding is, als er verzoening is en als er bloed gevloeid heeft. Bloed, dat is leven. Verbeurd leven in dit geval. Is Jezus leven dan ook verbeurd? Moet hij daarom zijn bloed geven? Moet het nu en straks op Golgotha uitgedreven worden? Zijn bloed, moet hij dat geven? Omdat zijn leven veroordeeld en verbeurd is? Nee, zijn leven is niet verbeurd, maar hij kwam in de plaats van mensen wie leven wel verbeurd is. En nu heeft hij al hun zonden, en dan denk ik weer aan dat woord van Petrus in 1 Petrus 2, al hun zonden in zijn lichaam gedragen. Alsof ze allemaal in zijn lichaam terechtgekomen zijn. Al de ongerechtigheden, zegt Jesaja 53, heeft God op hem doen aanlopen. En denk dat nou maar heel letterlijk in. En zo staat hij daar met in zijn lichaam en op zijn lichaam al de ongerechtigheden van zijn volk. Begrijpt u nou waarom die geslagen moet worden? En waarom zijn bloed uitgedreven moet worden? En waarom die alles kwijt moet raken. Zijn vrijheid, zijn eer, zijn bloed. God zegt tegen hem wat hij tegen een zondaar zegt. Betaal mij wat geschuldigd zijt. En dan moet hij met zijn leven gaan betalen. Voelt u er wat van aan, gemeente, dat zonde door God heel zwaar getaxeerd wordt? Daar kun je nooit licht over denken in het licht van het lijden van de Heer Jezus. Als je eerlijk nadenkt en nagaat wat het allemaal hem gekost heeft en wat hij heeft moeten dragen en ondergaan. Gemeente, dan is de eerste conclusie, en ik denk dat dat inderdaad ook onze eerste conclusie moet zijn. En nou maar niet gelijk erop afvliegen en zeggen dat heeft hij nou voor ons gedaan en nou is het voor ons allemaal in orde. Dat is veel te oppervlakkig. Maar de eerste conclusie moet toch voor u en voor mij wel zijn. Dat als hij, zo zegt het avondmaalsformulier het dan ook, dat God eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, ze met ze de bittere en smadelijke dood aan het kruis aan zijn zoon gestraft heeft, dat hij dit alles moest ondergaan, omdat zonde zo verschrikkelijk bitter is, zo godonterend, zo zeer een aantasting van de heiligheid van de God en schepper van alle leven. En trek dan ook, als u nou nog voor eigen rekening leeft, maar heel eerlijk de conclusie voor uzelf. Als het nou met de Heere Jezus zo gegaan is, hoe zal het dan met u gaan? Als u buiten hem blijft. Als dit zijn lot was, toen hij de plaats van zijn volk innam. En toen God de ongerechtigheden van zijn volk aan hem bezocht. Wat moet dan het lot zijn van hen die buiten hem leven en buiten hem sterven? En die onbekeerd voortleven. Hoe zal het hen dan vergaan? Alle die niet gewild hebben dat de Heere koning over hen zou zijn. Wat zal daarmee gebeuren? Ik heb het al gezegd, ik hoef het niet eens te herhalen. Maar laat het tot u doordringen. Dat de zonde niet gering is. En wie zou er dan niet over wenen? En wie zou dan niet zeggen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Kijk nog eens goed naar die gekruist, naar die gegeestelde Heere Jezus. Kijk nog eens goed naar die bebloede rug. Kijk nog eens goed naar dat bloed dat hem uitgedreven wordt. Gebeurde dat met hem? En als je nou wel eens zicht op hem hebt mogen hebben, en je hebt je toevlucht wel eens tot hem mogen nemen, en je hebt wel eens mogen hopen en geloven dat hij dit alles kwam doen om u van alle ongerechtigheden te verlossen. Zeg het dan vanmorgen. Ik kost hem die slagen, die smaadheid en die hoon. En wat zou je dan nog met de zonde te doen willen hebben? Zou je er dan nog in willen leven? Maar wat is hier nou de vrucht van voor een arme en verslagen zondaar die voor God leert buigen en leert toe-eigenen? Ik ben die schuldige en ik ben die weerbarstige en ik ben die dwaas. Wat is daar nou de vrucht van voor hen die in het geloof op deze zaligmaker mogen zien? Ik denk weer aan een woord van Jesaja. En alsof Jesaja het ook in de geest al heeft zien gebeuren. En alsof hij er in gedachten al bij was, daar in het pretorium waar Jezus later door Pilatus gegeeseld is. De profeet Jesaja heeft een diep inzicht gehad in het 53ste hoofdstuk in het lijden van de Heere Jezus Christus. En ik zei, alsof hij Jezus daar ook met ontblote rug heeft zien staan, heeft hij het onder leiding van de Heilige Geest mogen schrijven door zijn striemen. Is ons genezing geworden. Hij moest er voor geslagen worden. De striemen moesten over zijn rug gaan. En ze moesten in zijn rug zichtbaar zijn. En dieper nog dan alleen maar striemen. Gapende wonden zelfs. En dat was nou het middel waardoor de Heere aan een doodzieke, doodschuldige, verloren, verdoemelijke zondaar genezing schenkt. Genezing. Voor iemand die door de meest ernstige kwaal is aangetast. En die nu een medicijnmeester heeft nodig gekregen. die de kwaal van zijn zonde in zijn leven heeft ontdekt en gevoeld en de pijn die de zonde veroorzaakt in zijn ziel heeft ervaren en het verdriet over die zonde is gaan verstaan. Ontdekking aan die kwaal. Dan ga je zoeken. Dan ga je roepen. Dat is altijd als je een kwaal in je lichaam gaat ontdekken. Dan ga je zoeken. Dan ga je naar een dokter. En als je het bij die ene dokter niet kan vinden en die geeft je geen goed antwoord en je kunt er niet tevreden mee zijn en je hebt geen vertrouwen in zijn oordeel, dan zoek je een ander en dan vraag je een vervolgonderzoek aan. En als dat ook nog niet helemaal tot tevredenheid verloopt, dan kun je nog een second opinion aanvragen. Maar je gaat zoeken naar genezing, naar een geneesmiddel, naar een ingreep die je helpen kan. En een mens die zijn kwaal, zijn zielenkwaal heeft ontdekt, die gaat ook zoeken. Misschien eerst nog wel op een verkeerd adres en nog eens een keer op een verkeerd adres. Die zoekt het bij zichzelf en die zoekt het bij een medemens en die probeert het te doen met opbeurende woorden van een medemens, maar het helpt zo weinig. Het zijn allemaal maar aspirintjes. Daar word je niet beter van. Die onderdrukken misschien de pijn een ogenblik, maar die doen de kwaal niet weg. Totdat de mens het bij God gaat zoeken en gaat smeken. Heere, genees mijn ziel. Psalm 38. We zongen ervan. Die man had zijn kwaal ontdekt. Die was ziek. Dodelijk ziek. En hij zocht een geneesmiddel. Hij zocht een geneesmeester. Hij zocht het bij God. En waar moet zo'n mens dan terechtkomen? Waar is dan genezing voor zo'n zieke? Voor zo'n gewonde? Voor zo'n stervende? Dan moet je bij die striemen van de Heere Jezus zijn. En dan moeten mensen er in de geest naartoe gebracht worden om daar die lijdende zaligmaker te aanschouwen. Om die wonden van Christus te zien. Die de geestelslagen diep in zijn vlees hebben aangebracht. Nee, nee, niet om nou medelijden met hem te hebben. En de prediking van de lijdende Christus is niet bedoeld om ons tot medelijden met hem op te wekken. Dat hebben de vrouwen in Jeruzalem gedaan. Mee met hem willen lijden. En hij heeft ze terecht gewezen en gezegd, ween maar niet over mij. Doe het maar over jezelf en over je kinderen. Om medelijden zit de Heere niet verlegen. En dat is de bedoeling van de lijdensprediking, ook niet om er ons emotioneel bij te maken als we de taferelen, de bloedige taferelen voor ogen geschilderd krijgen. En dat hoort ook bij de prediking van het evangelie, gemeente. Dat heeft Paulus aan de Galaten ook gedaan. Als hij zegt dat hij Christus voor hun ogen geschilderd heeft, gekruisigd zijnde. Ze hebben hem daar in Galatië kunnen zien, zoals ze hem in Jeruzalem op de Goede Vrijdag hebben kunnen zien. Toen Paulus daar de gekruisigde Christus voor hun ogen uitbeelde. Maar niet om hun medelijden mee op te wekken. Maar om hen twee dingen te leren. Zo erg is nou uw zonde. En zo heeft God nou mijn weg gegeven voor uw genezing. En wat moet een mens dan leren? Mag ik het zeggen met woorden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis? In het 21ste artikel. Je vindt in die belijdenis soms zulke treffende uitdrukkingen, gemeente. Ergens in dat 21ste artikel, een vrij lang artikel, waar het gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Daar staat dat wij in zijn wonden allerlei vertroosting vinden. Vertroosting als we zien op de wonden van Jezus. Welke vertroosting? Laat Johannes het mogen zeggen. Die heeft erbij gestaan. En die heeft het gezien, weliswaar niet bij de geesteling, tenminste ik neem aan dat hij daar niet bij was, maar wel bij de kruisiging. En Johannes heeft het bloed van de Heer Jezus zien druppen uit zijn wonden. En later schrijft hij erover. En dan zegt hij, dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat bedekt de schuld. Ergens anders kun je geen bedekking zoeken en zeker niet vinden. Dat bloed was de onreinheid weg. En al is de onreinheid dan nog zo groot en de ongerechtigheid nog zo machtig. Als God door zijn Heilige Geest dat uitgedreven bloed van Christus gaat toepassen, dan komt er genezing. Want dan is het waar, ook van deze gegeestelde Heer Jezus, dan kan hij het ook in die staat en die toestand zeggen wat hij eens een keer tijdens zijn rondwandeling op aarde gezegd heeft tegen die Melaatse. Ik wil. Wordt gereinigd. Tegen wie zegt hij dat dan? Nou, hij zei dat toen tegen zo'n Melaatse. Dan past dat maar toe. Je kunt het ook zonder beeldspraak zeggen. Tegen wie zegt hij dat dan? Tegen hen die zich met hun zonden en ellenden tot hem ter genezing wenden. Die zich niet mooier voordoen. Die zich niet groot houden. Die zich niet camoufleren. Die van hun godsdienst niks meer maken. Die op hun eigen vroomheid niet meer steunen. Die geen eigen gerechtigheid meer bezitten. Wier handen leeggeslagen zijn. Die geworden zijn wat ze voor Gods aangezicht allang waren. En die leren buigen voor de Here. Tegen wie zegt hij dat dan? Ik wil, word gereinigd. Tegen diegenen die hem leren smeken, Here, indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Wilt u het ook alstublieft doen? Tegen zulke die tot hem vluchten. Ze weten geen andere weg. Ze hebben de dood in hun eigen leven ontdekt. En ze worden door de dood aan alle kanten omringd. En ze kunnen nergens anders meer heen. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Wat ga je daar doen? Je vonnis horen. Je vonnis horen? Ja, en tegelijk je vrijspraak. Wat ga je bij hem ontmoeten? Milde handen. En vriendelijke ogen. Je durfde er niet op te hopen. Want je was zo slecht. En je was zo verloren. En je was zo verdorven. En je was zo dwaas. En je moest je zo diep schamen. En zo voor de Here je diep verootmoedigen. Wat was er nog voor verwachting voor zulke mensen overgebleven? En tegen zulken die niet langer proberen zich op de been te houden. Die niet langer proberen zich met hun eigen gerechtigheden wat te laten zijn. Die niet langer proberen om hun ziel, die toch helemaal leeggeschud is, toch nog een klein beetje overeind te houden. Maar die in de schuld voor God komen en die bukken en buigen. Wil de Heer het gezicht openen. Voor die gegeestelde Jezus. En hij richt het oog. De Heilige Geest richt het oog. Op die striemen. Ziet u ze? Die donkerrode striemen. Op de rug van de zaligmaker. Ziet u ze? De wonden. Die hij gewillig aanvaard heeft. Die hem door wrede mensenhanden zijn toegebracht. Die hem door Gods geestelroe zijn toegebracht. En ziet u wat u daarin kan zien? Bloed. Bloed van een onschuldig en van een heilig lam. Bloed dat door God aanvaard is. Waarvan de Heere gezegd heeft, ik heb daar al mijn welbehagen in. Bloed dat geen aanvulling meer behoeft, maar dat volkomen kan zalig maken allen die daarop vertrouwen. Ziet u die striemen? En passen ze nou niet precies op uw zondezieke ziel? Ligt er in de wonden van Christus dan geen bron van allerlei vertroosting? Hij heeft de zonde van de zijne in zijn lichaam gedragen tot op het hout. Maar dan denk ik aan wat de apostel Petrus, als hij deze woorden gebruikt, daar verder aan toevoegt. En dat is dan toch de vermaning de liefdevolle vermaning aan het adres van hen die dat geheim mochten leren beginnen te verstaan, dat door zijn striemen genezing geworden is. Als hij zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, dan is dat met de bedoeling, zegt Petrus, opdat wij. En laat dat tot uw oren doordringen, u die hoop mag hebben dat dat bloed u reinigt van alle zonden. Laat dat tot uw ziel doordringen, opdat wij der zonden afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden. En dan zegt Petrus ook met Jesaja, want zijn striemen zijn onze genezing. Amen. Wij zingen uit de 30e psalm, het 8e vers. Wij willen uw naam ootmoedig danken, nu we aan het eind van deze kerkdienst zijn gekomen. Een kerkdienst waarin u ons opnieuw bepaald hebt bij een episode uit de lijdensweg van de Heere Jezus. Wat een gezicht was het, Heer, om hem daar te zien staan, aan de geestelpaal. En om er in de geest getuige van te zijn dat hij geslagen werd. En niet zomaar geslagen, maar ook stuk geslagen. Wat een gezicht is dat, om er in het evangelie bij bepaald te worden dat dit hem overkomen is. Bewaar ons nu voor een gevoel van medelijden, Heere, want dat is de bedoeling niet. Maar laten we wel zien. En laten we ook wel zien wat ons daarin gezegd wordt. De ontzaglijke ernst van de zonde die ons erin wordt voorgesteld, en leer ons ervoor buigen, o God. En leer ons voor de zonde ook maar bang zijn, om eraan te ontvluchten. Maar aan de andere kant ook, door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat is ook het woord, en dat wordt ook als commentaar door de Heilige Geest gegeven, gesproken, als wij ervoor verplaatst worden om in de geest getuige te zijn van de geesteling van de Heere Jezus. Dat is nu de vrucht voor hen die ziek zijn, dodelijk ziek, en die met hun ziekten en met hun zonden zich tot hem, tot genezing leren wenden. Heren, laten we dat leren, bij aanvang en bij voortgang. En laten we het leren om in zijn wonden allerlei vertroosting te zien en uiteraard te ontvangen. Heere, breng ons dan op de plek waar we zijn moeten en houd ons daar ook maar. Als arme en behoeftige zondaren die het leven niet in eigen hand kunnen houden, maar die het buiten zichzelf zoeken en daarmee bekennen dat zij midden in de dood liggen. Laat zo uw werk door de toepassende werking van de Heilige Geest gezien en beleefd worden, Heere. En laat zo uw woord waarlijk vrucht dragen, opdat het evangelie van de lijdende zaligmaker inderdaad ook dienstbaar mag zijn om het oog van armen en ellendigen te verlichten en om de harten van ongebroken zondaren te breken en om zo vertroosting te schenken. Heere, schenk uw zegen. In de vergiffenis van onze zonden vragen we het u om Jezus wil. Amen. Tweede vers van Psalm 103. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.